Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collectes in deze dienst die zijn voor de diaconie bestemd en voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Handelingen 17 en uit 1 Thessalonicense 1. Dus uit Handelingen 17 en uit 1 Thessalonicense 1. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 76 en daarvan het eerste en ook het vijfde vers. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. En het vijfde vers, als God ter hoge vierschaar steeg, het zachtmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het gans heelal. Dus het eerste en het vijfde vers van Psalm 76. We gaan nu luisteren naar de heilige wet die de Heer ons heeft gegeven en ook de samenvatting die de Heer Jezus verwoord heeft. En daarna zingen we uit Psalm 78, het derde vers, waarin heel duidelijk naar voren komt dat we die wet hebben ontvangen om naar te leven. En niet alleen om daarnaar te leven, maar om die ook te leren. Te leren aan ons nageslacht, aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen. Psalm 78, vers 3, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren het huis van uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft het ons zo voorgehouden, dit is de hoofdsom, de samenvatting. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en ook de profeten. Wij lezen vanmorgen uit Handelingen 17, de eerste 9 versen, en uit 1 Thessalonicense 1, de eerste 7 versen. Dus uit Handelingen 17, de eerste 9 versen, en uit de eerste brief aan de Thessalonicense, het eerste hoofdstuk, de eerste 7 versen. Handelingen, hoofdstuk 17, de verzen 1 tot en met 9. Paulus in Thessalonica. En ze namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en 3 sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommige van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinig. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen ze hen niet vonden, sleepten ze Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer. Want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen ze van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten ze hen gaan. En dan de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicense, het eerste hoofdstuk. Paulus, Silvanus, dat is Silas, en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicense, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. We weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want onze evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Tot zover. Wij willen samen bidden en danken, gemeente. En wij mogen de Heere ervoor danken dat baby Nathan Klinkhamer weer thuis is. En het mag goed gaan. Broeder en zuster Hij van Amerongen van de Morgenster waren in de afgelopen week 55 jaar getrouwd. Ook reden tot dankzegging. Erwin en Jantine Wijman uit Ede hebben gezinsuitbreiding ontvangen. Een zoontje en een broertje werd geboren en ze noemen hem Joachim Manoach. Broeder Nico Derksen is weer thuisgekomen. Hij heeft 3 maanden lang een militaire missie vervuld en gisteravond mocht hij weer in het midden van zijn gezin en ook van ons weer terugkeren. En broeder en zuster Theo en Paulien Blankenstein van het Longkruid mochten erbij stilstaan van de week dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Samen met hun kinderen en samen met hun familieleden. We hebben veel reden tot dankzegging. Laten we samen de Heere danken en ook bidden om zijn onmisbare zegen. Wij komen samen tot u, Heere in de hemel. U die de eeuwige God bent. U die in uw woord ook zegt, ik ben van eeuwigheid tot in eeuwigheid. U staat boven de tijd. Ja, de tijd is zelfs door u geschapen. Wij kunnen dat niet bevatten, Heere, want wij zijn tijdelijke mensen. Wij zijn in deze tijd geboren en we zijn aan de tijd onderhevig. En we weten het, er zal ook een moment komen waarop wij weer uit de tijd moeten gaan. Maar u bent de eeuwige. En u bent het niet alleen die de eeuwige is, maar die het ons ook vanmorgen weer zult laten horen. Dat u ons, tijdelijke mensen, toch ook het eeuwige leven wilt schenken. Die zaligheid die tot in der eeuwigheid duurt, die wilt u ons uit genade schenken. Op grond van dat volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Wilt u geven, Heere, dat dat aloude evangelie, dat ook vanmorgen weer in ons midden mag klinken. Dat het mag doorklinken tot in ons hart. En dat we daar ook weer opnieuw de rust in mogen vinden. Dat we daar opnieuw onze vreugde en vrede in mogen ontdekken. Of als dat nog nooit open gegaan is voor ons hart, open dat evangeliewoord voor ons. Doe ons zien wie wij zijn en doe ons zien wie u bent in de Heere Jezus Christus. Heere, we weten ons weer diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Want zonder zijn leiding zullen al deze zaken die aan de orde zullen komen voor ons niet open gaan. Wij zijn mensen met belemmeringen, wij zijn mensen met weerstanden. Maar uw Geest, als die werkt, dan worden weerstanden doorbroken. Dan worden onmogelijkheden worden weggenomen. En dan krijgen we zicht op hem. In wie al het leven tot in eeuwigheid ons wordt geschonken. Heere, wilt u geven dat we niet alleen als we vanmorgen weer geroepen zijn om het woord te ontvangen, opening van hart mogen hebben, maar wilt u ook een opening van mond geven aan uw dienaar, dat hij het van u mag ontvangen. We kunnen ons voorbereiden, maar het moet door u geschonken worden. En we weten daarom vanmorgen ons opnieuw samen afhankelijk van uw leiding, van uw zegen. En als we u bidden om uw zegen, Heere, wilt u dan ook denken aan allen die met ons verbonden zijn. Die op dit moment met ons meeluisteren. Dat ook zij uw woord met zegen mogen ontvangen. Wij mogen als gemeente uw grote naam ook heel in het bijzonder dank zeggen, Heere, voor het feit dat baby Nathan Klinkhamer weer thuis is uit het ziekenhuis. Wat liggen er spannende dagen achter hen. En wat zijn we dankbaar dat het nu weer goed mag gaan. Dan komen we dankbaarheid tekort. En we willen bidden, Heere, of u het jonge leven ook verder in uw handen wilt blijven nemen. En of u het hele gezin ook bijzonder uw blijvende zegen wilt doen ervaren. Broeder en zuster, hij van de morgenster hebben in de afgelopen weken bij stil mogen staan dat ze 55 jaar door de band van het huwelijk waren verbonden. U heeft hen daarin gezegend. Meer dan een halve eeuw aan elkaar verbonden. Dat is trouw. En die trouw rust in uw trouw. Wij hebben het niet. U schenkt het ons. En daarom uw naam zij ook hiervoor geprezen en gedankt. En wilt u onze broeder en zuster die nu in de avond van hun leven zijn, ook bijzonder blijven omringen met uw trouwe zorg. We mogen samen ook uw naam ervoor danken, heren, dat we nog een echtpaar in ons midden hebben die een huwelijksjubileum hebben mogen vieren. Onze broeder en zuster Theo en Paulien Blankenstein van het Lonkruid. Ze hebben het mogen vieren met hun kinderen en met hun familieleden. 25 jaar ook door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. Wij danken u, heren, voor uw zegen die zij daarin hebben mogen ontvangen. En we willen ook vragen, heren, wilt u hen blijvend omringen en blijvend uw zegen geven in alle opzichten? En ook hun kinderen dragen van harte aan u op. Wilt u hen ook in de komende tijd alles schenken wat ze nodig hebben, in elk opzicht? We zijn zo dankbaar, heren, dat er ook in het midden van ons weer een kindje mocht worden geboren. En dat Erwin en Jantine Wijman verblijd werden door de voorspoedige geboorte van hun zoontje Joachim Manoach. Wat een wonder altijd. Nieuw leven. We danken u, heren, dat u het geschonken heeft. Dat u moeder en kind ook beveiligd heeft. Dat u alles wel gemaakt heeft. En we bidden ook, heren, voor dit kind. Wil alles schenken wat hij nodig heeft. We bidden ook voor dit gezin. Blijf ook hen omringen met uw zorg en met uw trouwe liefde. Heren, we zijn ook zo dankbaar dat onze broeder Nico Derksen weer in ons midden is. En dat geldt natuurlijk in de allereerste plaats ook voor het gezin, voor zijn vrouw, voor hemzelf en voor de kinderen. Dat ze gisteravond ook dat voorrecht mochten ervaren, na 3 maanden uitgezonden te wezen, weer herenigd te zijn met elkaar. We zijn ook erg dankbaar, heren, voor uw bewarende hand. En we bidden van u of u hen ook bijzonder nabij wilt zijn. Ook in de komende tijd, waarin ze zich moeten richten op de verhuizing die aanstaande is, blijf hen in alle opzichten trouw en goed. Wij bidden voor allen onder ons, heren, die zorgen hebben, die moeite kennen, die verdriet in hun leven ervaren, nog steeds. En dat kan soms zo hevig zijn. Wilt u, zoals alleen u dat maar kunt, heren, ons dan troosten, ondersteunen en sterken? Want wanneer we dat mogen ervaren, dat u ons troost en sterkt, dan kunnen we verder. Hoe moeilijk de situatie in ons leven soms ook is, maar dan kunnen we toch verder. Dat is dat wonder van uw ondersteuning. Wil ons dat steeds weer geven en doen ervaren. En zo komen we als gemeente vanmorgen samen tot u. We weten ons afhankelijk ook nu van uw zegen. We belijden ook nu onze onwaardigheid in onszelf. Als we uw wet horen en de samenvatting, dan zijn we er weer van overtuigd dat we aangewezen zijn op uw genade. Maar zie ons daarom ook alleen maar aan in hem, in wie alle zaligheid en alle leven ligt, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 70. En daarvan alle 3 de verzen. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red me uit gevaren. Laat allen die met schamperen spot mij honen, tergen en onteren, hun schim ten loon teruggekeren. Ik ben noodruftig, arm en naakt. Haast u tot mij, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het uitgangspunt is vanmorgen Handelingen 17, vers 3. Hij, dat is Paulus, opende de schriften en zette voor hen, dat zijn de Joden in Thessalonica, uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En als we geluisterd hebben naar de woorden van dit schriftgedeelte, willen we met elkaar zingen uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gemeente, het boek Handelingen van de Apostelen zou je eigenlijk ook heel goed kunnen noemen Handelingen van de Heilige Geest. Want in het boek Handelingen lezen we hoe de Heilige Geest ervoor zorgt dat het geloof in de Heer Jezus Christus zich verspreidt over de wereld. En het begint natuurlijk eerst in Jeruzalem, dan in Samaria, dan in Judea, dan in andere gebieden. En dan uiteindelijk komt het ook zelfs in Europa. Europa. De eerste gemeente die er in Europa ontstaat is die in Filippi. En u weet wel, met Lydia en met die stokbewaarder als leden. Maar dat evangelie dat gaat ook verder in Europa. Dat komt ook in Thessalonica, Griekenland. Ik hoef vandaag niet meer te vragen van weet u waar Griekenland ligt. Want Griekenland is elke dag in het nieuws vanwege al die economische problemen. Griekenland. Heel veel mensen gaan nog steeds naar Griekenland op vakantie of zijn er wel eens geweest. Een prachtig land moet het zijn. Ik ben er zelf nog nooit geweest. In Griekenland, in Thessalonica, daar laat de Heilige Geest ook een gemeente ontstaan. En hoe doet de Heilige Geest dat? Hij doet dat door de eenvoudige verkondiging van het woord. De Heilige Geest, die, ik zou het dan vanmorgen zo willen zeggen, die gaat geen allerhande trucs uithalen of wat dan ook om mensen tot geloof te brengen. Nee, de weg die de Heilige Geest altijd kiest, is die van de eenvoudige prediking van het evangelie. Waarbij ik niet wil zeggen dat het evangelie maar eenvoudig is en niet zoveel inhoud heeft. Juist niet. Het is een kracht. Maar de Heilige Geest die zorgt ervoor dat in zwakke, weerbarstige mensenharten de kracht van het evangelie wordt ervaren. En ze komen tot belijden van die ene naam die onder de hemel gegeven is. De naam van onze Heer Jezus Christus. Het boek Handelingen laat ons dus zien dat de Heilige Geest mensen tot geloof brengt, tot belijden dringt. Maar het boek Handelingen is een heel eerlijk boek en laat ook heel duidelijk zien dat niet altijd er, om zo te zeggen, geloof op de verkondiging is. Dat er ook weerbarstigheid is, dat er ook verzet is. Dat de duivel ook bezig is om, waar de Heere zijn kerk bouwt, een kapel te bouwen. En je ziet het ook hier in Thessalonica. Er ontstaat een gemeente. Maar er is ook heel veel weerstand. En uiteindelijk moeten de apostelen zelfs Thessalonica verlaten. We willen vanmorgen hierbij stilstaan. Ik heb als thema het evangelie in Thessalonica. Het wordt beleden, maar het wordt ook bestreden. Het evangelie in Thessalonica. in Griekenland. Het wordt beleden, het wordt ook bestreden. Handelingen 17 begint ermee dat de apostelen, en dat zijn Paulus en Silas in dit geval, dat ze weer op weg gegaan zijn vanuit Filippi. Filippi, waar Lydia tot geloof gekomen is, waar dat bijzondere wonder ook van de verlossing, van de bevrijding uit de gevangenis heeft plaatsgevonden. En waar dat geweldige wonder natuurlijk heeft plaatsgevonden van het feit dat die stokbewaarder, die cipier, ook tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. Daar in Filippi zijn grote dingen gebeurd. De eerste gemeente is gevormd in Europa. En nu gaan de apostelen verder. Ze namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica. Dat betekent dat ze een behoorlijke wandeling hebben moeten maken, om het zomaar eens te zeggen. Ze hebben 2 keer een hele dag moeten lopen om in Thessalonica te komen. Als je vanmiddag even tijd hebt, moet je de kaarten nog maar even bijpakken. Want dan kun je ontdekken waar Filippi ligt. En waar ook die plaatsen die hier genoemd worden, Amphipolis en Apollonia, liggen. En waar Thessalonica dan ligt. Dat is toch wel een behoorlijke afstand. En ze hebben 2 keer lang een hele dag moeten lopen. Eerst 8 uur lang. En toen kwamen ze dan in Amphipolis en Apollonia. En daar hebben ze het evangelie niet gebracht. Dat is heel wonderlijk dat je dat ook vaker leest in het boek Handelingen. Dat het evangelie alleen daar gebracht werd waar de Heilige Geest wilde dat het gebracht zou worden. De apostelen zijn wat dat betreft altijd instrumenten geweest van de Heilige Geest. Je leest op een gegeven moment ook wel, dat bijvoorbeeld in Handelingen 16, dat de Geest verhinderde om het woord te spreken. Dat is de andere kant. Dat de Geest heel duidelijk tegen de apostelen zei, hier niet. En zo is dat waarschijnlijk ook gegaan met die plaatsen, Amphipolis en Apollonia. Dat waren alleen maar rustplaatsen. Daar werd het evangelie niet met name verkondigd. Maar het evangelie werd wel verkondigd in Thessalonica. En ze moesten weer opnieuw een hele dag lopen om daar te komen. 12 uur lang. Nou ben ik er nooit geweest, zei ik, in Griekenland. Maar van de week heb ik natuurlijk wel het een en ander proberen na te lezen over wat hier in Handelingen 17 staat. En toen vond ik een oud boek. En daarin werd een aantal mooie dingen over die reis ook beschreven. Die wil ik eigenlijk ook heel graag vanmorgen even doorgeven. Het is een prachtige tocht. Zo staat er dus in dat boek. Het is een prachtige tocht. Door een landschap dat getekend wordt door welige akkers. Door statige bossen, ruisende watervallen en als opaal glanzende bergmeertjes. Aan hun rechterhand glinsteren de besneeuwde toppen van de majestueuze Olympus, de berg waarop de Grieken zich de troon van hun oppergod Zeus verbeelden. Als je dat zo leest, dan denk je, het zou zo uit een reisfolder kunnen komen. Zo prachtig verwoord. Een hele mooie tocht is het geweest voor de apostelen om zo door Griekenland te lopen naar dat doel Thessalonica. Maar ze moesten natuurlijk wel allemaal het met de benen wagen doen. En dat is natuurlijk best heel intensief voor die mensen geweest. Ze waren het wel gewend, maar als je je toch even in de situatie verplaatst, dan zeg je, wat hebben wij dan vaak? Een hoop voorrechten. Wat is het verplaatsen bij ons dan vaak veel gemakkelijker? En dan uiteindelijk, na die lange reis, komen ze in Thessalonica. Ik heb het ook even opgezocht. Vandaag bestaat het nog steeds en heet het Saloniki. Je proeft die namen nog wel weer in terug, hè? Saloniki, Thessalonica. Het was in die dagen een wereldstad. En ik durf wel te zeggen dat de apostelen in hun leven tot dan toe ook nog nooit zo'n geweldige stad hadden gezien als Thessalonica. Het was een plaats die uitgegroeid was tot een grote plaats vanwege handelsactiviteiten. En de stadhouder die had er ook zijn paleis gevestigd. Het was een stad ook met bijzondere privileges, voorrechten. Ze hadden hun eigen munt. Misschien dat ze vandaag zouden wensen dat ze er nog steeds zouden hebben. Maar goed, zo kunt u zich wel voorstellen dat Thessalonica een hele bijzondere stad was. Een stad van grote allure. En wat lees je dan? Dan lees je dat de apostelen zich eerst gaan oriënteren. Dat ze eerst maar eens rond gaan kijken in Thessalonica, waar zijn we eigenlijk nu aanbeland? We weten dat we hier moeten zijn. De Heilige Geest heeft ons hiertoe geleid. Maar we moeten eerst maar eens even kijken wat hier aan de hand is en hoe het er hier allemaal uitziet. En toen zagen ze dat in Thessalonica er heel wat, zeg maar, mensen waren met verschillende achtergronden. Het was een multiculturele stad. Er woonden Grieken, maar er woonden vanwege de handel ook heel wat Joodse mensen. Er woonden Romeinen en er woonden Italianen. Er woonden ook andere mensen uit het Romeinse Rijk. Het was een multiculturele samenleving. Heel bijzonder. En de apostelen, die zagen dat met hun ogen allemaal aan. En er was, omdat er nog behoorlijk wat Joden waren, er was in die stad ook een hele grote synagoge. En nou weten we, dat hebben we de vorige keer ook aan de hand van Handelingen 13 ook gezien. Nou weten we dat de apostelen altijd in de allereerste plaats naar de synagoge zijn gegaan om daar het woord van God te verkondigen. En ze wijken niet af van die gewoonte. Want er staat, Paulus ging naar zijn gewoonte, vers 2, in die synagoge van Thessalonica naar binnen. En daar ging hij 3 sabbatten lang met hen in gesprek vanuit de schriften. 3 sabbatten lang. Wij zouden zeggen, hij heeft 3 zondagen achtereen in die synagoge gepreekt. En hoe ging dat? Nou, dat ging eigenlijk zo. Dan werden er boekrollen werden er geopend. En dan werden er, preken gehouden. En dan werden er ook mensen uitgenodigd om iets te zeggen. En daar heeft Paulus dan ook nadrukkelijk heel veel gebruik van gemaakt. En hij heeft die mensen, de Joden daar in die synagoge, die heeft hij als het ware bij de hand genomen. Hij zegt, lieve mensen, wij doen samen de schriften open en dan mag ik u een geweldige boodschap brengen. En hij stond natuurlijk op dezelfde basis als de Joden als het ging om de schriften. Want dat is wat Jood en Christen ook verbindt. Al hebben de Joden alleen maar het Oude Testament, het zijn wel de schriften van de Heere. Dat verbindt. En daar heeft ook Paulus gebruik van gemaakt. Hij heeft, en dat staat hier met zoveel woorden ook, hij heeft die schriften geopend. Hij is met hen in gesprek gegaan vanuit het Oude Testament. De schriften. En dan zeg ik eigenlijk, wat ik net ook aan het begin al zei, de Heilige Geest, als hij mensen tot geloof brengt, dan gebruikt hij daar de schriften voor. De Heilige Geest, als hij wil dat op andere plaatsen mensen tot geloof komen, het zendingswerk, evangelisatiewerk, gebeurt door de schriften. Dat is het middel waar de Heilige Geest gebruik van maakt. Dat is vandaag ook niet anders. Daarom moeten we ook nooit proberen om op wat voor rare manier ook te proberen mensen tot geloof te brengen. Nee, het moet eigenlijk altijd door middel van de schriften. Die moeten open. Dat is het instrument van de Heilige Geest. Handeling is er duidelijk over. En toen de schriften open gingen, toen kwam Paulus met de kern van zijn verkondiging. Wat was nou de kern van zijn boodschap? Hij opende de schriften en hij zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondig. Paulus heeft gewezen op de leiding van de Heilige Geest in het leven van de Messias. En de Messias zou lijden en zou sterven en zou weer opstaan en zo voor zaligheid, voor vergeving van zonde gaan zorgen. En waarom was dat nou een boodschap voor de Joden die heel moeilijk viel? Nou, dat was daarom een hele moeilijke boodschap voor die Joden. En dat is het nog steeds trouwens, als je in gesprek met Joodse mensen bent. Dat is nog steeds de geweldige moeite. Zij zijn van mening dat als God zijn Messias zendt, dan zal die Messias als een geweldige koning zich manifesteren. En dan zullen alle knieën zich voor hem buigen. En iedereen zal weten, dit is de van God gegeven Messias. En dan is het einde er. Dus als de Messias komt, dan is hij de grote majesteitelijke koning. En zij willen niet weten van een Messias, een Christus, die komt om te lijden en te sterven en weer op te staan. Ze willen niet weten van een knecht, van een lijdende knecht. Ze willen wel weten van een Messias als koning, maar ze willen niet weten van een Messias als knecht. Dat is het punt. En wat ging Paulus nou doen? Hij ging vanuit de schriften erop wijzen dat God het al geopenbaard heeft in die schriften, dat de Messias wel degelijk zal lijden, sterven en opstaan en zo dan ook de verzoening zal gaan verdienen. Nou, en waar zal Paulus dan op gewezen hebben? Wat voor schriftgedeelte zal hij dan met die mensen gelezen hebben? Nou, het staat er niet, ik ben het met u eens, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat hij Jesaja 53 gelezen heeft. Jesaja 53, lees dat zelf ook nog maar eens thuis. Dat machtige hoofdstuk van de lijdende knecht des Heren, waarin zo nadrukkelijk ook staat dat de Messias komt om door zijn lijden en sterven voor genezing, voor verzoening te zorgen. Waar zo duidelijk ook staat dat als hij dat gedaan heeft, dat hij zaad zal zien. Met andere woorden, dan zal hij ook weer verder leven. Het werk van hem gaat door na zijn dood. Dus natuurlijk, Jesaja 53 zal heel nadrukkelijk aan de orde zijn geweest. En ik denk ook aan Psalm 16, dat Paulus Psalm 16 gelezen heeft met de mensen. Hij heeft gezegd, zullen we die psalm eens een keer van boven tot beneden, van voor tot achter lezen? En dat hij gezegd heeft, hier staat, dat de heilige van God geen verderving zal zien. Nou, zal Paulus gezegd hebben, en dat geldt nou van de Heere Jezus Christus. Hij heeft geen verderving gezien. Hij is in het graf geweest. Hij is weer opgestaan. En zo heeft Paulus vanuit de schriften erop gewezen, de Christus, de Messias, hij heeft wel degelijk, zo heeft God het al bepaald, hij heeft wel degelijk vergeving van zonde en eeuwig leven door lijden en sterven en opstanding verdiend. Jullie moeten een andere Messias verwachten. Niet één die als koning verschijnt, maar jullie moeten een Messias gaan erkennen die lijdende knecht is geworden. Dat is wat Paulus daar aan die Joden verkondigde. En dat, nogmaals, dat stond haaks op hun geloof en hun verwachting. En het tweede wat Paulus daar ook in die synagoge heeft verkondigd, en dat lezen we aan het einde van vers 3, dat deze Jezus de Christus is die ik u verkondig. Dus eerst, als de Christus komt, zal hij lijden, sterven en opstaan. En toen ging die zeggen, maar weten jullie dat die Christus al gekomen is? Jezus is de Christus. En dan zal er misschien iemand onder ons zijn, misschien ben jij dat wel, die zegt van ja, maar dat kon Paulus toch niet bewijzen? Dat Jezus de Christus is? Nee, dat kon hij ook niet bewijzen. Maar hij kon wel vanuit zijn eigen ooggetuigenverslag kon die putten. Hij kon wel zeggen, ik heb Jezus ontmoet op de weg naar Damascus. Zus en zo is het allemaal gegaan. Hij kon wel wijzen op de andere discipelen van de Heere Jezus. Dat ze met hem omgegaan waren. Wat ze gezien hadden toen hij aan het kruis hing. Wat ze gezien en gehoord hadden toen hij hen ontmoette na zijn opstanding. En Paulus zal al datgene zal hij ook hen verteld hebben. En hij zal zo nadrukkelijk ook de mensen gewezen hebben op de Heere Jezus Christus. Lieve mensen zal hij gezegd hebben. De zaligheid, het leven is geschonken in de Heere Jezus Christus. De Christus is er. En Jezus is die. Kom tot hem. En dat is nog steeds de kern van alle verkondiging. Natuurlijk, er moet in de preek ook wel andere dingen aan de orde komen. En als we het bijvoorbeeld over de uitleg van de 10 geboden hebben, dan gaat het over hele praktische zaken. En ach, dat weet u net zo goed als ik. Maar de kern van de verkondiging is altijd weer Jezus de Christus. En de zaligheid in hem. En datzelfde geldt ook van alle zendingswerk. Wat moet er op het zendingsterrein nou gebeuren? Dit. Jezus is de Christus. Wat moet er nou, als het gaat om evangelisatiewerk, wat moet er nou gebeuren? Dit moet verkondigd worden, dat de Heere Jezus de Christus is en dat in hem de zaligheid ligt, dat we het bij hem mogen zoeken en dan ook in hem mogen vinden. Maar dat laten we vanmorgen ook ons eigen hart en leven niet voorbij gaan, gemeente. Dat moet ook in ons hart, in ons leven, het een en al zijn en steeds meer gaan worden. Jezus de Christus. Toen Johannes de Doper nog op aarde was en toen hij de Heer Jezus zo nadrukkelijk ook als het lam van God en dat de zonde van de wereld wegneemt heeft beleden, toen heeft hij gezegd en hij moet wassen. En ik moet minder worden. En dat mag ook ons wel vervullen. Hij moet groeien. Hij moet steeds groter worden. Ik moet minder worden. Ik moet me steeds meer afhankelijk weten van hem. Ik moet ook, om zo te zeggen, steeds meer toegewijd worden in mijn hart en in mijn leven aan hem. Als christen weet je dat je er bent voor de Heer. Dat dat het doel van je leven is, om te bloeien in de tuin van de Almachtige God. En dat moet ook je verlangen zijn, Heere, dat ik meer en meer mijn houvast mag vinden in dat werk van de Heere Jezus. Dat ik meer en meer ook hem toegewijd in de praktijk van mijn leven wil dienen. Zo hoort het te wezen. Is dat ook zo? Want natuurlijk kunnen we daar hele mooie dingen over zeggen, maar het gaat er wel om dat we dat persoonlijk ook in ons leven zo ervaren. Is dat in jouw leven de werkelijkheid? Hem te kennen is het leven. Heb je er al zicht op wie de Heere Jezus is? Heb je er ook al zicht op wie je zelf bent, dat je niet zonder de Heere Jezus kunt? En hoe is het met onze toewijding aan de Heere? Of zijn we Ach, laat me heel eerlijk zijn, het kan altijd beter, zeggen we dan. Het kan altijd beter. Maar het zou kunnen wezen dat er in ons hart, in ons leven, volstrekt geen toewijding is aan de Heere. Dat we wel, om zo te zeggen, onze plek nog innemen hier, en dat is prachtig en mooi, maar dat we niet die toewijding aan de Heere in ons leven kennen. Dan moet er vernieuwing in ons leven gaan plaatsvinden. Wedergeboorte. Bekering. Zwaarwichtige woorden, zegt iemand. Ja, maar het is waar. Als we niet de Heere Jezus als onze zaligmaker kennen en erkennen, dat we niet die toewijding, ook al is die dan altijd maar ten dele, dat geef ik toe, maar dat we niet dat verlangen ook naar de toewijding kennen, dan staan we buiten het koninkrijk. Dan moeten we nog tot hem geleid worden. Dan is het van belang dat we ook de toevlucht tot hem nemen. Dat we onze knieën ook buigen. Dat we ook zeggen, o Heilige Geest, vernieuw ook mijn hart en mijn leven. Het zou zomaar kunnen wezen dat als je vanmorgen eerlijk bent, dat je zegt van ja, dat mag wel mijn gebed zijn. Want, nou ja. En hoe werd er nou gereageerd op die verkondiging van de Heer Jezus daar in Thessalonica? Nou, er kwam een gemeente tot stand. De Heilige Geest, die gebruikt het woord. En er zijn vele mensen, er staat, niet weinigen kwamen tot geloof. Sommigen van de Joden, velen van de godvrezende Grieken, die meeleefden met die Joodse synagoge. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinig. En dus er kwam, om zo te zeggen, een gemeente in Thessalonica. De Heilige Geest liet het woord vrucht dragen. En we hebben samen gelezen ook in de brief die Paulus aan Thessalonica heeft geschreven later, dat hij daar ook nog op terugkomt. Dan zegt hij, het woord dat we in uw midden verkondigd hebben, dat was niet te vergeefs. He, u hebt de kracht van dat woord ook mogen ervaren. Geweldig. Die gemeente van Thessalonica, die noemt hij dan in dat eerste hoofdstuk, moet je nog maar eens nalezen, ook een voorbeeld voor al de andere gemeenten die later ontstaan zijn. In liefde, in geloof en in hoop. Die drie fundamentele kenmerken van het geestelijke leven. Die gemeente wordt een voorbeeld voor anderen. Dus er valt veel zegen. De Heilige Geest geeft geweldig veel daar in Thessalonica. Maar ik zei al, boekhandelingen is eerlijk. Geen successtory. Niet zo van tandpaste glimlach en het haar eigenlijk mooi gekamd. En om zo te zeggen, het is allemaal geweldig, prachtig en geen vuiltje aan de lucht. Nee, ook in Thessalonica komt de duivel. Ook in Thessalonica krijgen de apostelen weerwoord. Ze krijgen tegenstand. Het duurt namelijk niet zo lang of er zijn een aantal Joden die worden jaloers. En die Joden die gaan een aantal criminelen in de arm nemen en er komt een hele oploop in de stad. Ze gaan naar het huis van Jason, staat er, en daarbij Jason logeerden de apostelen. Dus ze proberen zo de apostelen daar uit het huis te halen en dan mee te nemen. Ze zijn er niet. Nou, dan nemen ze Jason maar mee en enkele broeders die daar zijn. Die worden voor de bestuurders van de stad gebracht. En dan is de beschuldiging, deze mensen brengen alles hier in de war. Want ze zeggen, en ze gaan zelfs tegen de geboden van de keizer in, want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk Jezus. Nou, dat hadden ze wel goed gehoord, ja. Dat was ook de boodschap. Maar zo komt er dus tegenstand, hè, tegen het feit dat de Heere Jezus daar ook in die stad koning is en onderdanen ook aan zich verbindt. Ik ga er vanmorgen even aan voorbij dat het hier duidelijk wordt dat de duivel zelfs criminelen in dienst neemt. Ik ga er ook aan voorbij dat de duivel leugens verspreidt, want dat weten we ook allemaal wel. Ik ga er ook aan voorbij dat om zo te zeggen, dit weer een actie is die al van het begin af aan tot mislukken gedoemd is. Want als de Heilige Geest werkt, wie zal dat dan kunnen stuiten? Maar wat je hier wel ziet, dat is dat er verdrukking is, dat er tegenstand is. En dat kun je vandaag de dag kun je dat ook nog wel meemaken in het groot en in het klein. In onze samenleving, achter voorbeelden liggen voor het oprapen. Als ambtenaren van de burgerlijke stand geen homohuwelijk willen bevestigen, omdat dat strijdt met hun innerlijke overtuiging, dan worden ze weigerambtenaren genoemd. En dan moeten ze maar het veld ruimen. Het gaat maar om een aantal, verhoudingsgewijs, maar om een heel klein aantal huwelijken. Maar nee, hoewel het maar om een heel klein aantal huwelijken gaat, moeten die mensen toch het veld ruimen, want... En zo zijn er wel meer voorbeelden. Internet, het mag niet meer gefilterd worden, want internet moet helemaal vrij zijn. De riolen van de wereld moeten in elke huiskamer komen. Dat is de wil van de duivel. En de overheid zegt, we zijn het ermee eens. Het mag niet meer gefilterd worden. En dan kun je zeggen, ach, moet je het allemaal zo zwaar zien? Nee, het is allemaal tekenen van weerstand. In het groot. Maar weerstanden kun je ook in het klein gaan meemaken. Als je als jongen of als meisje op school werkelijk de Heere wil dienen, dan kun je er soms achter komen dat je er niet helemaal meer bij hoort. Dat ze je een beetje meewaardig bekijken. Als je op je werk bent en je kunt niet overal over meepraten, over de zotternij waar men zich mee bezighoudt. Ja, dan hoor je er eigenlijk ook niet meer helemaal bij. Dan kun je ook een stuk vervreemding ervaren. En je kan het zelfs binnen je eigen familiekring ervaren, dat je een stukje verdrukking moet lijden, omdat ze je keuzes niet accepteren. Ik zou daar voorbeelden van kunnen noemen. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Als je de Heere wil dienen, dan zul je er ook voor... Dan zul je ook bewust moeten zijn dat dat ook uiteindelijk tot wat moeite kan leiden. Verdrukking kan leiden. Ja, ik badineer nu. Ik zeg wat verdrukking. Het kan zelfs heel hoog oplopen. Er zijn immers ook broeders en zusters die moeten lijden... En hun leven moeten over hebben voor hun geloof. Ook vandaag de dag nog, in 2012. De Heer Jezus heeft ook gezegd, in deze wereld zult u verdrukking hebben. Waar de Heere werkt, onthoud dat, waar de Heere werkt, komt de duivel altijd op af. Maar dat hoeft ons niet om zo te zeggen te ontmoedigen. Want de Heer Jezus heeft ook heel nadrukkelijk de belofte doen horen. Heb maar goede moed. Want ik heb die wereld overwonnen. De machten zijn op Golgotha principieel ontroond. En daarom zullen allen die zich verzetten tegen de Heer en tegen zijn kerk en tegen zijn kinderen... Die zullen uiteindelijk het onderspit gaan delven. Niet mensen buiten God hebben de toekomst. Maar mensen die onderdanen zijn geworden van koning Jezus. En als dat het geheim mag zijn van ons leven, zal het niet altijd even simpel en gemakkelijk zijn. Maar we gaan wel een geweldige toekomst tegemoet. En dat moet je maar voor ogen houden, gemeente. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmorgen samen een stukje zendingsgeschiedenis mogen overdenken. Dat u, o Heilige Geest, door middel van uw woord ook mensen op deze hele wereld roept, maar niet alleen roept, ook daadwerkelijk tot geloof brengt, zodat ze de naam van de Heer Jezus leren belijden als de zaligmakende naam. Zodat ze zichzelf leren kennen als zondige mensen die die zaligmaker ook nodig hebben. En zodat ze ook in heel hun hart en leven zich willen toewijden aan deze koning. Heere, wilt u geven dat we, toen we vanmorgen er zo met elkaar over nadachten, dat we het niet al te ver van ons hart hebben gehouden. Maar dat we het konden zeggen, ja, dat is ook in mijn leven gelukkig de werkelijkheid geworden. In hem al mijn heil en al mijn eer. Heren, we hebben een stukje zendingsgeschiedenis overdacht en daarin kwam niet alleen naar voren dat het woord vrucht draagt, maar ook dat er weerstanden zijn en dat er verzet is. En dat is dat op de huidige dag. We bidden voor christenen die vervolgd en verdrukt worden. Soms zo zwaar. En Heere, geef dat we er ook werkelijk mee bewogen mogen zijn. Want wij kunnen soms ook daaraan voorbij gaan. We weten dat het gebeurt, maar dat het ons niet echt meer raakt. Maar wat moet het voor christenen toch zwaar zijn? Om verdrukt te zijn. En toch aan de andere kant, als we werkelijk u dienen, zullen we ook in ons leven op kleinere schaal weliswaar, maar dan zullen we toch ook wel met weerstand en verzet en verdrukking te maken krijgen. Dat kan nu eenmaal niet anders. U heeft het toch gezegd, in deze wereld zult u verdrukking lijden. Maar Heren, we mogen boven alles uit ook dat perspectief hebben. Wanneer we die strijd kennen, mogen we ook weten, die strijd die zal straks overgaan in de overwinning. En na het kruis van de verdrukking, straks de kroon van de heerlijkheid. En dat mag bemoedigen. En dat mag ook stimuleren om te volharden. We danken u, Heren, dat we zo vanmorgen elkaar weer mochten ontmoeten rondom dat open woord. Wil ons ook vanmiddag, als we weer bij elkaar zijn, onderwijzen. Vergeef wat niet was naar uw wil en zie ons aan alleen in hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 72, het 6e en het 11e vers is de slotzang van deze morgendienst. Ga je in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.